Sam, wat een uitdaging heb je in je gebed gelegd. Gelukkig dat het niet van mij alleen moet komen. Ik zal straks even inpikken op je gebed. Ik vond het grappig wat je gebeden... grappig. Ik bedoel, in zekere zin grappig wat je gebeden hebt. Ik wil naar het Oude Testament gaan, naar Malachi. Dan denk je van, waar staat dat nu weer? Wel, neem het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs, ga naar het eerste hoofdstuk en keer twee bladzijden terug. En dan ben je er. Dus het is het laatste boek van het Oude Testament, in ieder geval in onze Bijbel. Als je een Joodse Bijbel zou pakken, dan is die volgorde van die boeken helemaal anders. En dan is Malachi niet het laatste boek uit het Oude Testament. Maar bij ons wel. Dus Malachi, Oude Testament, en we gaan daarin beginnen bij het hoofdstuk 2. Als je het hele boek leest, dan ontdek je eigenlijk dat je moeite hebt om precies aanwijzingen te vinden van in welke tijd heeft die man geleefd. De meeste commentatoren zijn het erover eens dat het waarschijnlijk een tijdgenoot is van Nehemia en Ezra. Dus we zitten in de tijd van de Babylonische ballingschap. Op basis van wat je in Malachi leest, vermoedt men dat minstens de tempel al herbouwd is. Misschien nog niet de muren. Het is niet duidelijk als je het boek leest. Maar dat is wat men vermoedt, in welke tijdgeest we dit boek moeten zien en moeten lezen. En ik ga met jullie lezen, uit mijn oude getrouwe NBG-vertaling, de eerste 9 verzen. Dus hoofdstuk 2 van Malachi, vanaf vers 1 tot en met vers 9. Nu dan, u geldt, o priesters, deze aanzegging. Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt, mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, dan zal ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren. Ja, ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt. Zie, ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat werpen, het vuil uw feesten. Ja, men zal u daarheen slepen. Dan zult gij inzien dat ik u deze aanzeggingen gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam zou beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond, en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij, en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priesters bewaren kennis, en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Gij evenwel, zijt van de weg afgeweken. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Zo maak ik u ook tot verachten en vernederden voor het hele volk, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Klinkt het dreigend genoeg? Dat was het eerste idee wat ik had van, welk stukje ga ik lezen? En ik denk van, als ik het ga lezen, gaan mensen denken van, is dit nou een preek om het jaar mee te beginnen? Maar wacht, niet te vroeg, niet te vroeg weglopen, niet te vroeg ontmoedigd zijn, niet te vroeg denken dat Sam zijn gebed echt wel nodig was. Wat is de context? Het begint heel dreigend. Het begint heel griezelig eigenlijk, als je het hoofdstuk 2 begint te lezen. En om te begrijpen waarom God deze dingen tegen Malachi zegt, dan moet je eigenlijk natuurlijk lezen alles wat ervoor staat. Nu, dat ga ik niet doen. Wat wel duidelijk is, al was het maar op basis van de verzen die we gelezen hebben, is dat God bijzonder ontevreden is. Hij heeft een gigantisch grote onvrede met hoe zijn priesters met hun roeping, met hun taak omgaan. En waarom vind ik dat deze tekst ook ons zou moeten en mogen aanspreken, is dat ook in het Nieuwe Testament ook wij priesters genoemd worden. Petrus noemt ons een priestervolk. Dus in die zin, als je Malachi eens helemaal wil lezen, dan denk ik van, voel je maar aangesproken. Want ook wij zijn een priestervolk. En God spreekt ook tot ons doorheen het boek van Malachi. Nu, wat was de grootste klacht die God had over zijn priestervolk? Als ik het moet samenvatten in twee stukjes van een zin, dan is het ten eerste minderwaardige offers. Het priestervolk moest offers brengen. En wat stelt God vast? Jullie brengen minderwaardige offers. En het tweede, wat hij eigenlijk citeert, moet heel chockerend zijn om een profeet te horen zeggen wat je in je binnenkamer of tegen elkaar aan het fluisteren bent. Wat een moeite, lees je in vers 12 of 13 van het eerste hoofdstuk. Hun priesterdienst is, wat een moeite, één grote zuchtpartij van, moeten we weer gaan offeren. Moeten we daar weer gaan brandoffers maken? En God doorziet dat hart van die priesters en spreekt dan de woorden uit die ik aan het begin van hoofdstuk 2 heb gelezen. En ik dacht van, op zich zou je hier kunnen bij stilstaan. Je zou gans hoofdstuk 1 kunnen uitpluizen en dit als een spiegel voor jezelf gaan ophangen. Van, in welke mate lijk ik op deze priesters die in hoofdstuk 1 beschreven waren? Dat ga ik niet doen. Dus in die zin was het een profetisch gebed van Sam, waarschijnlijk, dat ik jullie niet ga vermanen, of niet Gods woord ga gebruiken om mezelf en jullie te vermanen. Hoewel God dat wel doet. Hij begint daarmee. Dus de context is Gods onvrede met wat hij ziet in de uiterlijke priesterdienst van zijn levietenvolk, maar ook in het innerlijke hart. Wat een moeite om God te dienen op deze manier. Nu, wat vraagt God? En dan moet je eigenlijk al springen naar het laatste stukje wat ik gelezen heb vanaf vers 6. Dan zie je dat God dingen van hem vraagt. Dat God het priestervolk voorhoudt van, jullie hebben de naam van levieten te zijn. Wel, laat ik jullie eens terugbrengen naar de tijd van Levi, of niet de tijd van Levi, maar de tijd dat het priestervolk begonnen is. En laat ik jullie eens beschrijven wat ik van hen verwachtte, en hoe dat eerste priestervolk mij van harte heeft gediend. Ook hier ga ik niet bij stilstaan. Ik ga ook daarin jullie geen spiegel voorhouden van, zo wil God het van jullie. Dit is wat God van jullie vraagt, ook al gaat dit gedeelte erover. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil het ook niet hebben over het feit dat toen God gezegd, stam van Levi, kom bij mij, ik heb een taak voor jullie, dat hij die roeping heeft gedaan in een vreselijke context. Een context waarin hij zijn volk zag zondigen door met het lokale volk te gaan trouwen en op die manier aandacht te gaan geven aan goden die geen goden zijn. En God gaf opdracht van, en ieder die daarmee bezig is, dood hem. En dan is er één die opstaat en voor de eer van God gaat strijden en dan laat God de vloek stoppen. En roept hij zijn priestervolk en zegt van, ik heb een taak voor jullie. Dit is wat God hier op dit moment precies zou kunnen doen bij de priesters van die tijd. Maar hij doet het niet. Hij presenteert hen van, kijk, zo was Levi en zo verwacht ik het voor jullie. Maar zoals ik zei, daar wil ik niet bij stilstaan vanmorgen. Ik wil niet stilstaan bij de vloek die God aanzegt tegen ze. Toch doet God een absoluut noodzakelijk en belangrijk ding op dit moment in deze brief, op deze plaats, voor hij dat gaat doen. Voor God dingen gaat vragen, doet God iets heel onverwacht en iets helemaal anders. Wat doet God namelijk? Hij geeft iets. Hij schenkt zijn volk iets. Voor hij gaat vragen, gaat hij geven. En jullie misschien ook, er te weinig bij stilstaan dat God in de eerste plaats een gevende God is. Een God die geeft. Niet noodzakelijk alleen maar een God die vraagt. Een God die geeft. Abraham was nog maar net geroepen. En wat zegt God tegen Abraham? Ik ga je een land geven. Ga weg uit de plek waar je gaat. En dan denkt de Abraham misschien van, mensenlief, wat een uitdaging. Maar direct erbij zegt hij, ik geef je een land. En een beetje later in zijn leven ontdekt Abraham dat God ook tegen hem zegt van, en ik zal je een nageslacht geven. Je moet er niet eens zelf voor zorgen, want je kunt er niet eens zelf voor zorgen. Want je vrouw kan geen kinderen krijgen of geen kinderen meer krijgen. Ik zal je een land geven, ik zal je een nageslacht geven. Wat is een van de eerste dingen die God zegt tegen Salomo als hij koning wordt? Wat kan ik je geven? Zoek het maar op in 1 Koningen, in hoofdstuk 3. Wat kan ik je geven, vraagt God aan Salomo. Dat zal muziek geweest zijn in de oren van Salomo, die misschien met heel veel vrezen en beven dacht van, David opvolgen, je zult het maar moeten doen. En God zegt tegen Salomo, wat kan ik je geven? Wat zal ik je geven? De psalmschrijver zegt in psalm 37, zoek je vreugde in God. Dat is ook wat jullie voortdurend in jullie zangleiding naar voren laten komen. Zoek je vreugde in God en ik zal je geven de wensen van je hart. Ik zal je geven de wensen van je hart. Bid en je zal gegeven worden. We hebben het er net al gelezen. Wij hebben een gigantisch probleem naar God toe. En wat doet God? God geeft zijn zoon. God geeft zijn geest, eens we hem hebben leren kennen. Dan geeft God zijn geest. En daar wil ik mee afronden met dat korte overzicht van deze gevende God. God geeft zelfs als je slaapt. Is dat niet mooi? In Psalm 127, God geeft het zijn beminden in de slaap. Dus zelfs als je gaat slapen, dan is God nog met je bezig. En is God nog aan het geven. Wat precies? Soms ontdek je het, dat je misschien met zorgen gaat slapen en met een loflied wakker wordt. Of dat de zorgen kleiner lijken als je wakker wordt en als je gaan slapen bent. Maar God geeft zijn kinderen dingen als ze slapen. Ik weet niet of jullie Henk Binnendijk kennen. Sommigen wel, anderen niet. Anderen hebben hem misschien al gehoord of niet. Henk Binnendijk is iemand die heel lang voor de evangelische omroep heeft gewerkt. Heel lang, jarenlang ook, jongerendagen heeft toegesproken. En weet je wat het keerpunt was in zijn leven? Hij was gelovig opgegroeid, opgevoed. Op een bepaald moment tot bekering gekomen. Zich ingezet in de gemeente. En op een bepaald moment blokkeerde hij in zijn wandel met God. En weet je wat er hem doorheen heeft getrokken? Dat God tegen hem zei, ik vraag niets van je, ik bied je wat aan. Want dat was het hart van Henk Binnendijk was, ik moet zoveel voor God. Er is zoveel te doen. Ik moet zoveel. En het keerpunt in het leven van Henk Binnendijk was, als God hem duidelijk maakte, ik vraag niets van je, ik bied je wat aan. Is het niet mooi dat dit hetgene is wat God dit verdorven priestervolk voorhoudt, voor hij ze gaat zeggen van, ik wil dat jullie het zo gaan doen, hè? Dat hij tegen zijn priestervolk zegt van, ik vraag niks van jullie, toch niet in de eerste plaats, ik bied jullie wat aan. God is een God die geeft. Nu, wat geeft hij hen? Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik moest aan een lied denken gisteravond nog, toen ik aan het opschrijven was, moest ik aan een lied denken waarvan het refrein is. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. En ik dacht van, ja, niet helemaal. Ze verwijzen naar Psalm 133 natuurlijk, waar dat min of meer zo staat. Maar ik denk dat God hier preciezer is. Want God biedt iedereen een eindeloos leven aan. Alleen zal het voor een heel grote groep een bijzonder pijnlijk en onprettig eindeloos leven zijn. En daarom vind ik het mooi dat God, als hij moet samenvatten wat hij ze aanbiedt, niet zegt van, ik bied jullie eeuwig leven aan. Ik bied jullie leven aan en ik bied jullie vrede aan. Ik bied jullie aan dat jullie in harmonie met de schepper van hemel en aarde mogen leven. Dat jullie mogen met mij wandelen, zoals Adam en Eva met mij hebben mogen wandelen. Dat bied ik jullie aan. Die vrede, die harmonie bied ik jullie aan. En van die harmonie zegt Jezus ook iets. En dan ga ik even naar Johannes, bijna naar wat jullie daarnet hebben gelezen, Sam en Mieke, maar een paar hoofdstukken ervoor. Johannes hoofdstuk 14, maar de context is precies dezelfde. Johannes spreekt inderdaad niet over het avondmaal, maar geeft ons een gigantisch rijk overzicht van alles wat Jezus op dat moment tegen zijn discipelen heeft gezegd. Hartverwarmend vaak om het te lezen. En ik wil naar Johannes hoofdstuk 14 gaan en vers 27 lezen. Johannes hoofdstuk 14, vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. Nu zelfs, ik die al niet meer van de jongste ben, is versaagd een vreselijk oud woord. Maar uw hart wordt niet moedeloos, is eigenlijk wat er staat. Uw hart wordt niet bedroefd en uw hart worden niet moedeloos. Wat valt mij op in wat Jezus hier zegt? Eigenlijk precies hetzelfde als wat God deed in Maleachi hoofdstuk 2. Wat zegt Jezus? Ik geef jullie iets. Ik bied jullie iets aan. En besef je op welk moment Jezus dat zegt? Op het moment dat hij weet dat hij misschien nog 24 uur te leven heeft. Ik weet niet hoe jij zou denken en handelen en voelen als je weet van ik heb nog 24 uur te gaan. Ik denk dat jouw grootste worsteling zal zijn van help, waar vind ik de vrede om niet in paniek te gaan? Om niet wanhopig en in paniek te slaan. Je zou alleen maar op jezelf en je eigen onrust gericht zijn. Maar Jezus was niet alleen een dienaar, wat we in het avondmaal ook gezien hebben, dat hij zei, ik ben gekomen om jullie te dienen. Hij versterkt het hier nog door te zeggen, ik ben gekomen om jullie iets te geven. Zijn focus, 24 uur voor hij doodging, zijn focus was van, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Jezus was erop gericht om te geven. Hoe komt het dat Jezus dat kon zeggen? Hoe komt het dat hij niet bezig was met de worsteling die dan nadien toch wel kwam, hè, in de hof van Gethsemane? Hoe komt het dat Jezus dat kon zeggen van, ik weet wat er aankomt en mijn enigste zorg is dat jullie mijn vrede zouden mogen hebben? Wat was die vrede van Jezus? Ik ben bij gebrek aan tijd ook niet echt in detail gaan zoeken. Als ik het voor mezelf moest samenvatten, dan zou ik zeggen van, wat was de vrede die Jezus had? Hij kende de wil van de Vader, hij had de wil van de Vader lief en het was zijn grootste verlangen om de wil van de Vader te doen. En vanuit die houding, de wil van de Vader kennen, lief hebben en doen, had hij bijna een houding van, laat maar komen, er is geen grotere vrede in mijn hart dan de wil van God te kennen, lief te hebben en te doen. En vandaar dat hij dus vrede aanbiedt, maar een vrede niet zoals de wereld die geeft. Je zou eigenlijk voor jezelf eens de oefening moeten doen. Hè? Wat geeft jou vrede? Wat geeft jou een rustig, vredig, gerust gevoel? Vaak zijn dat heel tastbare of soms zelfs minder tastbare dingen. Misschien denk je op bepaalde momenten van, goed dat ik een ziekteverzekering heb, want ik heb straks een hele grote operatie, wat goed dat ik ze zelf niet moet betalen. Goed dat er een pensioen is. Sommigen zijn al met pensioen en die denken van goed dat anderen nog aan het werken zijn, zodat mijn pensioen kan betaald worden. Of misschien ben je druk aan het sparen voor het pensioen wat er aankomt. En dan denk je van goed dat dat er is. Wat een geruststelling dat er ergens een potje klaar ligt bij de staat of ergens bij een bank. Goed dat dat er is. Goed dat ik in een land van vrede mag leven. Dat ik niet moet denken van, misschien moeten we straks in een gepantserde wagen stappen om veilig thuis te geraken. Maar vast en zeker ken je ook allerlei minder tastbare dingen die gigantische onvrede in je leven brengen. We voelen ons vaak prettig als de omstandigheden in ons leven, als alles meezit. Als alles gaat zoals we min of meer hopen en verwachten, dan geeft ons dat een heel blij en vredig en gerust gevoel. En wat zegt Jezus dan? Wel, de vrede die ik geef, is niet of niet noodzakelijk de vrede die de wereld geeft. Niet dat we het moeten gaan zoeken om wereldse onvrede te gaan zoeken. Maar Jezus zegt, pas op, wees voorzichtig. De vrede die ik jullie aanbied, zou wel eens van een andere orde kunnen zijn, los van omstandigheden. Ik probeer me vaak de vraag te stellen van als ik jullie iets uitleg vanuit Gods woord, hoe werkt dat praktisch? Als je dan zegt van oké, God biedt jouw vrede aan, en dan denk je van oké, maar wat doe ik daarmee? Moet ik dan wachten en hopen dat God met een bekertje vrede komt en het binnengiet? Of Hoe komt dat? Hoe geeft God zijn vrede? En eigenlijk de enige tekst waar ik kon aan denken, heel bekende tekst, is Filippenzen hoofdstuk 4. Heel bekend. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, ja God, die vrede wil ik. Ik wil een vrede die mijn verstand te boven gaat en die mijn gevoelens te boven gaat. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Wat is de dreiging die Paulus zag toen hij dit schreef? De dreiging die we allemaal ondervinden? De dreiging van bezorgdheid. Bezorgdheid die verlamt. Dat ken je, denk ik, allemaal wel. Vroeg of laat kom je tegen, in kleine dosissen of in een gigantische dosis in één keer. Bezorgdheid die verlamt. En wat is het enige medicijn? Sorry Sam, het is een medicijn wat jullie niet verkopen, maar wat de Bijbel ons dagelijks aanbiedt. Wat is het enige medicijn tegen bezorgdheid die verlamt? Wat zegt Paulus? Bid. Zo simpel? Ja, nee, je zult het zelf wel al ondervonden hebben. Als bezorgdheid jou verlamt, dan is het makkelijkste medicijn, gebed, vaak het moeilijkste om over je lippen te krijgen. Je vindt het moeilijk om dingen tegen God te zeggen. Je vindt het moeilijk om te bidden. En bidden in deze context, dat proef je als Paulus het zegt, hè? Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dan proef je dat het gebed wat Paulus aanbiedt meer is dan, dokter, ik voel me even niet goed. Hebt je niet iets voor mij? Het gebed waar Paulus van spreekt is een daad van vertrouwen. Je gelooft de God tegen wie je spreekt. God, ik geloof dat u een God van liefde bent. Dat u een gevende God bent. God, ik geloof dat u voor mij zorgt en zult zorgen. God, ik geloof dat u zult voorzien in wat goed is voor mij. En God, ik weet dat alles wat u doet voortkomt uit uw liefde en uit uw wijsheid. God, mag je geloven. In gebed mag je in vertrouwen naar hem toe gaan en zeggen van God, mijn enige toevlucht, mijn enige hoop, mijn enige zekerheid bent u. Wilt u helpen? Wilt u inzicht geven? Wilt u bezorgdheid wegnemen en vertrouwen in de plaats leggen? Wilt u dat doen, Heer? En het gevolg hebben we gelezen. Een vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je emoties en je denken beïnvloeden. Je harten en je gedachten. Dat is wat God aanbiedt. God biedt vrede aan een koppig volk dat geen goesting heeft om hem te dienen. Of die het in ieder geval al zuchtend doet. Het vreemde van Malachi hoofdstuk 2 is dat er staat, hij verwijst naar een verbond met Levi of met het volk van Levi. En in Malachi staat er, ik bied jullie leven en vrede. Als je naar Numeri gaat kijken, dan staat er alleen maar vrede. Ik bied jullie een verbond van vrede aan. Een oud verbond van vrede. Hier is het leven en vrede. En ik dacht van, waarom zegt God dat erbij? Waarom is het niet alleen vrede? Waarom is het leven en vrede? Twee dingen. Ik denk als je Filippenzen 4, zoals we het er net hebben gelezen, kunt toepassen. Als je leert om bezorgdheid af te leggen en te zeggen van God, in vertrouwen ga ik naar u toe, want u bent een gevende God die voor mij zult zorgen. Dan besef ik van, zo'n leven kan alleen maar vrede produceren. Dat alleen is echt leven. Een leven waar je vrede vindt bij God, ondanks je omstandigheden die jou bezorgd kunnen doen maken. Dit is het leven wat ik wil. En Paulus zegt ook een beetje verder, de verse die ik heb gelezen, een klein beetje verder zegt hij, ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden. Ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden. Dat heb ik nog niet geleerd. Zover ben ik nog niet. In meer omstandigheden dan vroeger, maar ik ben nog altijd bezig om te leren tevreden te zijn in alle omstandigheden. Waarom kon Paulus dat zeggen? Omdat hij geleerd had om te doen wat er net staat. Hoofdstuk 4, vers 11. als je het zou zoeken. Filippenzen 4, vers 11. Ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden. En waarom had Paulus dat geleerd? Omdat hij geleerd had al zijn bezorgdheden in gebed bij God te brengen en te zeggen van God, ik vertrouw op u. U bent een God die voor alles zult zorgen. Ik vertrouw op u. Ik heb geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden. En daarom denk ik dat God zegt van ik bied jullie leven aan en vrede. Want dit leven is eigenlijk het leven waar we allemaal naar verlangen. Een leven wat vrede met God kent, los van de omstandigheden. Maar het omgekeerde is ook waar. Misschien moet je niet eens zo heel ver teruggaan in de tijd om een moment in je gedachten te brengen waar gigantisch veel onvrede in je hart was. Worsteling, strijd, moeite in je hart was. Heb je dan al gemerkt wat het resultaat is van onvrede? Je hebt de neiging je te verstoppen voor God. Je vindt het moeilijk om naar God toe te gaan. Je hebt de neiging om je te verstoppen voor mensen. Je hebt liever even de mensen niet te zien en niet te moeten aanspreken. Je bent geneigd om heel erg op jezelf gericht te zijn en op de noden waar je mee geconfronteerd wordt. Dat is precies wat Job tegenkwam in zijn leven. Ik was geschrokken toen ik het vers las in Job hoofdstuk 16. Wat zegt Job tegen God? Ik leefde in vrede, doch hij schrikte mij op. En hij met een hoofdletter. Ik leefde in vrede, maar blijkbaar een stukje vrede zoals de wereld die kent en aanbiedt. Van alles gaat goed, rijkdom, kinderen, alles liep prima in het leven van Job. Ik leefde in vrede en God schrikte mij op. En je ziet hoe het leven, hoe de worstelingen, het staat er niet precies bij hoe lang ze geduurd heeft. Hè, maar je proeft de worsteling van Job als de tastbare vrede wordt weggenomen. Hoe lang het geduurd heeft, hoor ik kon zeggen van, voorheen kende ik u van horen zeggen. Nu ken ik u als een God die opnieuw vrede brengt in mijn leven. Nu ken ik u zoals u werkelijk bent, beter dan ervoor. En ik vermoed dat het om die reden is dat God op deze plek tegen Malachi zegt, of via Malachi tegen zijn volk zegt van, het verbond wat ik jullie geef, de dingen die ik jullie geef, is niet alleen vrede, maar is ook een leven, een echt leven. Een leven wat de moeite waard is om te leven. En afsluitend, heel kort, met welke bedoeling geeft God? Geeft God alleen maar om je te laten wippen en springen op je stoel van, oh, wat heerlijk om een leven van vrede te kennen? Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht. Godsvrucht is zo'n woord van, wat voor andere woord kunt je daar nu voor vinden? Een actief leven tot eer van God, dat is godsvrucht. Een actief leven tot eer van God. En waarom noemt God dat erbij? Er is natuurlijk actie. God vraagt natuurlijk dingen van jou. Als Henk Binnendijk zei van, als God tegen Henk Binnendijk zei van, ik vraag niets van je, ik bied je wat aan. Natuurlijk vroeg God dingen van hem. Maar hij moest leren dat God in de eerste plaats iets geeft, iets aanbiedt. God vraagt inderdaad dat je actief leeft tot eer van hem. Maar neem wat extra tijd om stil te staan bij wat God je aanbiedt. De priesters in die tijd hadden een groot probleem. Ze dachten niet dat ze een probleem hadden, maar ze hadden een groot probleem. En in genade spreekt God hen aan op hun probleem. Hij verwacht dingen van hen. Hij verwacht dat dingen anders zullen gaan in hun leven. Wat hij in de eerste plaats doet, en wat hij ook naar jullie toe doet, is van, ik bied jullie een verbond aan. Een verbond van leven en van vrede. Wil je het aannemen of niet? Amen. Het is een moment stil zijn. God, u bent een... met alle respect, Heer, u bent een onbegrijpelijk God. Heer, u doet dingen die nooit in mijn gedachten of in mijn hart zouden opkomen. Heer, als ik onrecht zie, dan wil ik er tegen ingaan. Als ik dingen fout zie gaan, dan wil ik dat de dingen gecorrigeerd worden. Heer, u wilt die dingen ook, maar eerst doet u iets veel wonderlijkers dan dat, Heer. U bent een God van genade. U bent een gevende God. U biedt uw kinderen wat aan, u biedt uw volk wat aan. Dank u voor dat geschenk. Dank u dat het verbond wat we hebben met u leven en vrede is. Alle eer voor u, Heren.